Na het zingen van dit vers lezen wij samen Handelingen 9, vers 6 tot en met vers 19.
En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei de Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gij moet doen. En de mannen die met hem over de weg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at en dronk niet. En er was een zeker discipel de Damascus met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op. En ga in de straat, genaamd de rechter, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus van Tarse. Want zie, hij bidt, en hij heeft in een gezicht gezien dat een man, met name Ananias, inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, die gij kwaamt, omdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt en Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het gedeelte dat wij samen hebben gelezen. Dat zijn de woorden in vers 17 van Handelingen 9. Dat is de kern voor de prediking van morgen. Ananias gaat dan op weg naar het huis waar Paulus zit en hij komt daar binnen, legt de handen op hem en zegt tegen hem, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En volgende week staan we stil bij wat de Heere Jezus over Paulus zegt, de woorden van vers 15. Dus het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben wordt 2 keer bepreekt, vanmorgen vers 17 als uitgangspunt en volgende week vers 15. We houden op dit moment een serie, ook voor onze gasten vanmorgen in ons midden, over het leven van Paulus. Daar zijn we net mee begonnen. En de serie heeft als thema Paulus, een apostel van Jezus Christus. We letten vanmorgen op 3 dingen. Allereerst wat Paulus tot de Heere over zichzelf zegt. Wat Paulus tot de Heere over zichzelf zegt. Het tweede, wat Ananias over Paulus tot de Heere zegt. Wat Ananias over Paulus tot de Heere zegt. En het derde, met dat derde punt wordt de brug geslagen naar volgende week, wat de Heere door Ananias tot Paulus zegt. Dus wat de Heere door Ananias tot Paulus zegt. Dat hij zo de stadspoort van Damascus zou binnengekomen zijn gemeente, dat had hij nooit gedacht. Hij had overal rekening mee gehouden. Saulus of Paulus, toen hij deze reis had voorbereid in Jeruzalem. Alle toeval, even vanuit zijn gedachten geredeneerd, had hij geprobeerd uit te sluiten. Tot in de hoogste regionen was het bekend wat hij van plan was. Namelijk om christenen in Damascus op te zoeken, gevangen te nemen, op transport te zetten naar Jeruzalem en daar in de kerk erop te sluiten en te martelen en als het moet ook te doden. En met het oog daarop had hij zijn voorbereidingen grondig getroffen. Belangrijke documenten, zo zagen we de vorige keer, had hij gevraagd aan het Sanhedrin en de voorzitter van het Sanhedrin, de hoge priester, had hem die ook gegeven. Handtekening van de hoge priester stond eronder, niet de eerste, de beste dus. In die dagen de belangrijkste man in het Joodse leven in deze periode wereldwijd, dat was de hoge priester in Jeruzalem. Hoger kon Paulus dus als het ware niet komen, om zijn voornemen ook om te kunnen zetten in een actie. Had mensen meegenomen onderweg naar Damascus. En het zou zomaar kunnen dat hij van tevoren ook al een adressenlijst had aangelegd, als hij de informatie van tevoren had ingezameld. Ik ga daar wel een beetje van uit, gemeente. Tussen Jeruzalem en Damascus was intensief verkeer. Omgekeerd zien we dat zometeen ook. Als Ananias door de Here wordt geroepen, dan weet hij meteen wie Paulus is. Hij heeft hem misschien nog nooit gezien. Maar hij zegt tegen de Here: ik heb van veel mensen van deze man gehoord. Dus het was al bekend in Damascus dat Paulus in aantocht was. En het was ook bekend wat hij van plan was om te gaan doen. Namelijk om alle die u aanroepen, die de naam van de Here aanroepen, te vervolgen, te martelen. En als ze de naam van Jezus niet zouden afzweren en zouden vervloeken, om het leven te brengen. Zoals Ananias op de hoogte was van Saulus' komst, zo was Saulus op de hoogte van de situatie in Damascus. Hij had ook zijn doel gekozen, een plaats waar al veel christenen aanwezig waren. Dat blijkt ook uit de opmerking van Ananias. Velen van hem gehoord, alle die uw naam hier aanroepen. Dat gaat dus niet om een handjevol christenen in die grote wereldstad Damascus. Maar er was al een bloeiend kerkelijk leven. Hoe dat ontstaan is, dat laat Lucas liggen. Dat hoeven we ook niet te weten. De Heere zorgt voor zijn eigen werk. Maar dat hij zo de stadspoort van Damascus binnen zou komen. Aan de hand van een man. Als een klein kind. Meegenomen worden. Opgeraapt te worden uit het stof. Hij was neergeslagen door dat gezicht dat hij onderweg naar Damascus had gezien. Neergeslagen. Meteen ook blind geslagen. En dan krabbel je overeind, zo stel ik me dat voor, als je van het een op het andere moment in de kracht van je leven blind bent, dan ben je helemaal verbijsterd. Helemaal gedesoriënteerd. Waar ben ik? Wat is er gebeurd? Welke kant moeten we op? Je weet niet meer of de weg die kant op gaat of die kant. Je loopt zo de berm in. Iemand grijpt je vast. Je vraagt: wie ben je? Nou, dat is dan een van je helpers die je zelf gemonsterd hebt om mee te gaan naar Jeruzalem. En die brengt je aan de hand stadspoort van Damascus door. Word je bij de poort opgewacht? Wie zijn jullie? Ja, we komen uit Jeruzalem. Wat zijn jullie van plan? En dan, gemeente, ik denk niet dat ik te veel nu mijn gedachten laat gaan. Maar dat ik me ook probeer voor te stellen hoe dat het gewoon realistisch gegaan is. Dan zie je al een van die helpers van Paulus grijpen naar de documenten. Zegt: Paulus, weet je waar die brieven ook alweer liggen van de hoge priester? En wat moet je dan zeggen? Je hebt net gehoord. Ik ben Jezus. Die gij vervolgt. En dan sta je bij de stadspoort van Damascus enkele tellen later. Met lege handen. In één klap. Alles weggevaagd. Je plannen. Maar ook je status. Ze hebben niet de eerste de beste naar Damascus gestuurd. Een van de topleerlingen van Gamaliel. Een man die weet te organiseren. Die de talen, ook de internationale talen, spreekt. Die de weg weet in een wereldstad. Die zich weet te bewegen in hoge kringen. En die staat daar als een klein kind. En weet niets meer te zeggen. Het enige wat hij wel weet, is wat de Here tegen hem heeft gezegd. Ga naar de rechte straat, een van de hoofdstraten in Damascus. Die straat loopt nog steeds door Damascus. Daar moet hij zich ergens in een pension, in een soort hotel, ophouden tot het moment dat de Here aan hem verschijnt. Weer zoiets. Vanaf dit moment heeft Paulus niets meer te vertellen. Misschien had hij zijn hotel al geboekt in Damascus. En dat is dan ongetwijfeld ook geweest in de omgeving waarin Saulus zich thuis voelde. Als zoon van een fariseer. Dat moet natuurlijk ook een uitvalbasis zijn geweest. Waar hij de ruimte had om zijn plannen om te kunnen zetten in daden. Dat moet natuurlijk ook dicht bij de burgerraad van Damascus zijn geweest. Zodat hij even om de hoek kon gaan om daar het een en ander ook te regelen met de mens die de verantwoordelijkheid droegen in die stad. En in één keer sta je daar stil. Word je tegen de grond geslagen. Ben je blind. Hebben die belangrijke documenten geen betekenis en ook geen waarde meer voor je. Word je bij de hand genomen. En ik zeg het maar heel eenvoudig, gemeente. Heeft de Heere voor je een hele andere plaats gereserveerd in Damascus. Ga naar de rechte straat. En blijf daar. Hoe lang? Dat heeft de Heere niet gezegd. Wel dat hij daar moet blijven tot het moment dat de Heere bij Paulus op bezoek komt. En wat er dan gaat gebeuren, ook dat laat de Heere nog in het midden liggen. Het kan net zo goed zijn dat, dan moeten we wel even rekening mee houden, dat de Heere tegen Paulus zegt, ga maar weer terug naar Jeruzalem. Ik heb je hier stilgezet. Je weg is gebarricadeerd. Ik waak voor mijn gemeente, het was tot hiertoe en niet verder. En nu terug naar Jeruzalem en voor de rest van je leven blind. En zoek het dan maar uit in Jeruzalem. Wij gaan uit, gemeente, te snel uit, omdat we de geschiedenis kennen, de meeste onder ons. Dat Saulus van tevoren al wist dat het goed zou komen, maar dat staat hier niet. Dat laat de Heere nog open liggen. Saulus heeft het op dit moment zelf ook heel anders gezien. Hoe ik dat weet? Wel, wanneer hij daar in de rechte straat, in dat pensioen, zich heeft ingescheept, dan staat er heel eenvoudig, vers 9, hij was 3 dagen dat hij niet zag. En dan staat er niet en hij zat rustig op zijn stoel te wachten op de dingen die zouden komen. Ondertussen een beetje een praatje houden met de mensen om hem heen. Of alvast wat brieven gaan schrijven naar Jeruzalem, naar het Sanhedrin en al daar, om te vertellen dat er toch een streep door de rekening is gezet en dat er nu maar een ander moet gaan komen om Saulus af te lossen. Er staat, hij at niet en hij dronk niet. Dat betekent dat hij de houding inneemt van iemand die zich voor God gaat verootmoedigen. Die met een gebroken hart en een verslagen geest door de knieën gaat voor de Heere in het besef dat hij het niet waard is wanneer God nog een keer op bezoek komt. Laat staan dat de Heere dan van genade gaat spreken. Het is dus geen vreugdemaaltijd daar in de rechte straat. Maar vast en bidden. Hoe komt Paulus eigenlijk aan deze houding? Dat deze man, als hij daaraan komt in dat hotel, zich op gaat stellen als iemand die zich voor God gaat verootmoedigen. Die klein wordt voor de Heere. Die zijn leven ziet langskomen. En dat ook tegenover de Heere gaat uitspreken als mijn schuld, mijn zonde, mijn verantwoordelijkheid. Ligt dat misschien aan dat machtige wonder dat daar gebeurd is? Dat op klaarlichte dag in één keer de zon werd overschaduwd door dat helle licht. Dat plotseling als vanuit het niets naar Saul kwam en hem tegen de grond sloeg. Een bijzonder moment in het leven van deze jonge man. Waarin de Heere Jezus Christus hem tegenkwam. En zich ook tegenover hem opstelde. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Nou, gemeente, het zijn niet de omstandigheden en ook niet die opmerkingen op zichzelf genomen. Die Saulus hebben gebracht op de plaats waar hij nu is. Die hotelkamer is veranderd in een bidvertrek. Mag ik dat gewoon maar eens duidelijk maken aan de hand van een Bijbels voorbeeld. Er zijn mensen in de Bijbel die meerdere tekenen hebben gezien in hun leven dan Saulus. Ik denk even, gemeente, en dan ga ik even met u terug naar het Oude Testament, naar een van de meest bekende figuren, de farao in Egypte. Die krijgt op een dag bezoek van Mozes en Aaron. Die vragen in naam van de Heere om het volk Israël los te laten uit Egypte, uit die slavernij. Omdat de Heere met het volk in de woestijn wil wonen. En daar zijn volk wil ontmoeten. En farao weigert. En in korte tijd ziet deze man 10 wonderen langskomen. Stok van Mozes verandert in een slang. Water wordt in bloed veranderd. Sprinkhanenplaag. Nu, we zien op dit moment ook in het Afrikaanse continent, maar ook in het huidige Azië, wat sprinkhanen teweeg kunnen brengen. Hoe ze in een mum van tijd een heel stuk land kunnen kaalvreten. Keer op keer met al die tekenen die farao niet kan nabootsen en die zijn adviseurs niet kunnen verklaren, komen Mozes en Aaron bij hem terug om te laten zien, dit is geen toeval, God regeert. En de Heere laat die tekenen vergezeld gaan met het woord, laat mijn volk trekken. En bij de laatste tekenen, de eerstgeborenen om het leven worden gebracht, dan krijg je de indruk dat farao buigt. Dat hij God erkent. Maar wanneer deze man zichzelf heeft herpakt, staat hij weer met een rechte rug overeind. Geeft het bevel aan zijn leger. En gaat het volk Israël achterna om hem terug te halen. 10 tekenen. 10. Vergezeld met het woord. En farao blijft staan. 1 teken onderweg naar Damascus. En Paulus gaat door de knieën. Komt dat omdat Paulus dan misschien een teer gemoed heeft? Meegaand. Gevoelig. Kan ik me niet voorstellen, gemeente. Als je als jonge jongen, je staat te verkneukelen van plezier, terwijl voor je ogen een man wordt gestenigd, Stefanus, die door de knieën gaat en in de laatste momenten van zijn leven tot de Heere bidt, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En het doet je helemaal niets, integendeel. Het voedt alleen maar die razernij, want vanaf dat moment gaat het echt los bij Saulus. En ontplooit hij zich als een felle tegenstander van de navolgelingen van de Heer Jezus Christus. Dan heb je geen meegaand gemoed. Het enige wat wij hier, gemeente, kunnen aanwijzen, is dat over het teken heen het wonderlijke werk van de Heilige Geest zichtbaar wordt in het leven van deze jonge man. Die verbreekt zijn hart. En die leert hem bidden, anders dan dat hij in die jaren daarvoor gebeden heeft. En die leert hem naar God vragen. En die leert hem zijn leven leggen aan de voeten van de Heere met het belijden dat hij schuldig staat voor God. God de Heilige Geest is aan het werk in het leven van deze jongeman. En dan ligt er een hele mooie lijn, ook vanmorgen vanuit de doopsbediening naar u en naar mij. We hebben vanmorgen gezien en gehoord, gemeente, dat de Heer, zo werd het ook voorgehouden in het doopsformulier, door de doop de persoon en het werk van de Heilige Geest op de voorgrond plaatst. En dat van de persoon en het werk van de Heilige Geest gezegd werd, dat hij ons doet toe-eigenen dat wat wij in Christus hebben. Dat wat wij in Christus hebben. Dat kan, dat wil, en in de weg van het gebed, dat zal de Heilige Geest een ieder doen toe-eigenen die de naam van de Heere zal aanroepen vanuit zijn of haar leven. Laat dat niet gebeuren, gemeente, dat daar een bijzonder teken voor nodig is. Want dat is God verzoeken. Sta niet naar een bekering zoals Paulus. Er is er maar één van in de Bijbel. Eén. Ik zal het er maar niet op wagen. Maar begin waar God begint. En dat is vanmorgen bij de doop. Spreek hem aan op zijn woord. En begin dan maar gewoon te vertellen dat je hetzelfde hart hebt als Saulus van Tarsus. Een hart dat geneigd is om God en je naaste te haten. Je hoeft geen mensen vermoord te hebben met je handen. Om ze wel vermoord te hebben met je ogen. Met je woorden. Met je houding. Met je gedrag. Achter dat huis in de Rechterstraat rijst de gestalte van de Heilige Geest op. En waar de Heilige Geest gaat werken, gemeente, dan gaat de Heilige Geest aandacht vragen voor dingen waar we voor die tijd geen oog voor hebben gehad. Mag ik zo eens wat dingen noemen? Waarom Saulus zich voor God kan verootmoedigen? Ik zei het net, onderweg naar Damascus werd hem alles uit handen geslagen. Die brieven van het Sanhedrin hebben geen betekenis meer. Maar daartegenover plaatst de Heer wel een aantal andere dingen. In de eerste plaats, laten we daar maar gewoon mee gaan beginnen, gemeente, het grote wonder dat Saul blijft leven. Dat God niet radicaal afrekent met deze man. Hij heeft kinderen van de Heere vermoord. En de Heere Jezus heeft zich tegenover Saulus vereenzelvigd, zagen we vorige week, met hen. Ik ben Jezus. En dan staat er niet, jij hebt mijn gemeente vervolgd, die gij vervolgt. In hen werd Jezus vervolgd. En nu de zaligmaker, de verhoogde en verheerlijkte Christus, staat tegenover Saulus. En laat zien dat aan hem is gegeven alle macht. Dat hij maar een wenk met zijn hand hoeft te doen of Saulus wordt tegen de vlakte geslagen. Is het een wonder dat God deze man opricht en naar Damascus stuurt? Mag ik dat sowieso als een vraag ook bij u en bij mezelf neerleggen? Is dat voor u ook al een wonder geworden, gemeente? Gewoon het hele eenvoudige feit. Maar als je je plaats gaat innemen tegenover de Heere, wordt dat niet meer gewoon. Dat je nog leeft. Dat je vanmorgen hier zit, thuis meekijkt of luistert. Dat God er nog geen streep onder heeft gezet, tot hiertoe en niet verder. Dat je vanmorgen je handen mocht vouwen. Voor het eerst na lange tijd weer hier in de kerk mag zijn. Is het niet waar dat de bank waarop je zit en de grond die je draagt, gekocht en betaald is door het bloed van Christus? Dat ook Gods langmoedigheid, zijn groot geduld, genade is? Zou die man met een opgeheven hoofd dat hotel in de Rechterstraat zijn binnengegaan? Goed, ik ben wel wat blind geslagen. Ik denk dat deze man de houding heeft aangenomen zoals we dat hier ook lezen. Hij at niet, hij dronk niet, hij bad. Hij ging dus door de knieën voor de Heer. Het tweede wat duidelijk wordt in die houding, wat Paulus over de Heer zegt, van zichzelf over de Heer zegt, is dat hij ook Christus macht erkent. Hij volgt vanaf dit moment de bevelen van de Heer op. Voor die tijd was hij de man. Gaf hij de opdracht, regelde hij de dingen, organiseerde hij die actie, nam hij de leiding. En was hij van plan om zich straks ook te melden bij de burgemeester van Damascus om uit te gaan leggen wat hij van plan was om te gaan doen. En had hem allemaal op een rijtje staan. Wist precies wat hij moest doen, waar hij moest beginnen en hoe het moest gaan eindigen. Maar nu hij daardoor de Heere Jezus tegen de grond is geslagen, bij de hand wordt genomen door iemand anders, voegt hij zich in het spoor dat de zaligmaker vanaf dit moment gaat trekken in zijn leven. Ga naar de rechterstraat. En u zal al daar gezegd worden, daar moet je gaan zitten, wachten en luisteren naar het woord van mij. Zomaar de tweede lijn gemeente. Wat Paulus zonder woorden over zichzelf tot de Heere zegt, is dat hij met het aannemen van die gevouwen handen en die geknielde knieën voor de Heere zich onvoorwaardelijk overgeeft aan de leiding van de Heere. Dat is trouwens ook een van de beginmomenten in het leven van de wedergeboorte. Dat iemand onvoorwaardelijk buigt voor God. Alle ja-maars, alle tegenwerpingen, alle gedachten, zijn allemaal weggevaagd. Als je leeft vanuit het wonder dat je mag blijven leven, dan is het een wonder dat God gaat spreken in dat leven. Weet u wat ik niet lees? Wat Paulus bidt. Zou deze man zonder woorden iets gebeden hebben? Ik geloof het niet, gemeente. Ik denk dat Saulus van huis uit heel goed wist hoe hij moest bidden. Dat had hij geleerd. En als we later in zijn brieven lezen hoe hij terugkijkt op deze periode, dan weet hij ook precies te benoemen waarom hij werd stilgezet. En hoe hij toen de Heer heeft aangesproken. Maar hier in Handelingen 9 vermeldt Lucas geen één woord van Paulus' gebed in de rechterstraat. Eigenlijk vinden we dat misschien ook wel een beetje jammer. Wat hadden we graag even zo willen luisteren aan de deur van de binnenkamer. Maar mag ik vanmorgen dan even bij jou op bezoek komen? Stel je nou eens voor dat de Heer in jouw leven gaat werken. En dat wil de Heer. En hij brengt jou op de knieën. En jij gaat je leven tegenover de Heer uitspreken vanuit Gods oog. En dat ziet er niet zo best uit. Zou je het willen dat iemand meeluisterde? Dat hij hoorde wat je allemaal hebt uitgehaald? Je eigen man? Je eigen vrouw? Zou je willen dat hij weet wat je allemaal denkt? Wat je voelt? Wat er in je opkomt als je ergens naar kijkt of naar iemand anders kijkt? Denk je dat na 5 minuten, misschien is het anders bij u dan bij mij, maar denk je dat er na 5 minuten nog iemand achter die deur staat te luisteren? Ik denk dat de mens gillend zouden wegrennen, of niet? Vindt u er dan ook geen teken van wijsheid? Dat de Heilige Geest in het oplaten tekenen van deze geschiedenis, met eeuwig gesproken tegen Lucas heeft gezegd, dat wat daar nou werd uitgesproken voor het aangezicht van God, dat blijft bij God. Dat is iets tussen de Heere en een zondaar. Zie je, gemeente, hoe veilig de binnenkamer is. Dat als de deur van het bidvertrek achter je dicht gaat en je in stilte je knieën buigt voor de Heer, de woorden van je hart toe te vertrouwen aan Hem, dat het dus ook bij Hem blijft. En dat als schamen wij ons weg voor God. En dan zou je op sommige momenten in het gebed wel onder de grond willen kruipen. Vanwege het verleden dat je meedraagt. De Heere in alle stilte en gespannen aandacht blijft luisteren totdat je hele hart is uitgeluisterd. Is dat ook niet de troost van het gebed? En is dat ook niet wat ons voortdurend uitdrijft naar de Heere? Ook wanneer ik weet, ik moet iets gaan opbiechten naar de Heere toe, waarvan ik weet het kan voor God niet bestaan. Maar dat Hij je dan trekt over de drempel van de binnenkamer. En laat merken dat het bij Hem ook veilig is. Op de derde dag, gemeente, spreekt de Heere tot Ananias. We maken de stap naar het tweede punt. Kijkt u maar even met me mee. Ananias wordt door de Heere aangesproken, vers 12 zitten we nu. Hij heeft in een gezicht gezien, zo vertelt de Heere dan over Saulus, met name, dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende zou worden. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En heeft hier macht van de overpriesters te binden alle die uw naam aanroepen. Ananias hoort van de Heere dat hij na Paulus moet. Het adres wordt hem ook gegeven. Ik al zei dat Ananias al van het adres op de hoogte is. In ieder geval weet hij van de aanwezigheid van Paulus in de stad Damascus. En hij weet ook van het doel waarvoor deze man is gekomen, namelijk om alle die de naam van de Heere aanroepen om te brengen, mee te nemen, in de gevangenis te werpen. Ervoor te zorgen dat ze de naam van de Heere Jezus zullen afzweren en zullen vervloeken. Ananias was daarvan op de hoogte. En hij bleef in Damascus. Dat is het eerste wat we tegen elkaar vanmorgen moeten zeggen, gemeente. Voor hetzelfde geldt dat deze man de koffers gepakt. En wat staat een christen in de weg om te vluchten als dat mogelijk is? Zoveel christenen zijn ook vandaag de dag wereldwijd op de vlucht. Vanwege vervolgingen. Maar Ananias is gebleven. En het is ook nog niet eens een bijzondere man. Lucas leidt dat heel eenvoudig in. Laten we nog maar even kijken. Vers 10. De naam komt niet meteen voorop. En dat is bijzonder. Er staat: daar was een zeker discipel te Damascus. Met name Ananias. Lucas wil als het ware benadrukken. Het kon net zo goed iemand anders zijn. Eén van de mensen in die gemeente. Geen vooraanstaand figuur. Niet de belangrijkste man in die gemeente. Een soort tweede Petrus, zoals Petrus in Jeruzalem. De belangrijkste man is op dit moment Ananias in Damascus. Nee, gewoon een willekeurige man. Wij zouden zeggen een onopvallend iemand. Iemand die meeleeft in de gemeente van Damascus, die op een eenvoudige manier de Heere hartelijk lief heeft, maar geen vooraanstaande plaats heeft in die gemeente. Die wordt door de Heere opgezocht. En God spreekt tegen hem: Ananias. En direct staat hij klaar. Zie, hier ben ik. Over gehoorzaamheid gesproken. De reactie van Ananias, gemeente, wordt ook iets zichtbaar van het geestelijk leven van deze man. Zijn hart en zijn leven is afgestemd op God. Zomaar even een hele eenvoudige vraag tussendoor. Wanneer heeft de Heer nou voor het laatst tot jou gesproken? En dat je ook zijn stem hoorde. Dat je die stem herkende. En dat je zoals Ananias ook, zo bedoelt Lucas het ook, spontaan reageerde: zie, hier ben ik, Heere. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, dan moet ik eerst de stem horen. Wat denk je wat er vanmorgen gebeurt onder de prediking van het woord? En vorige week toen je in de kerk zat, tot twee keer toe of thuis meeluisteren, sprak God toen niet? Mag ik het even omdraaien? Als je nou even terugkijkt op je leven, misschien zit je al 40, 50 jaar in de kerk. Twee keer op een zondag spreekt de Heere tot je. En God heeft nog nooit gehoord: zie, hier ben ik, Heere. Zegt dat nou wat over de Heere? Zegt dat wat over u of jou? Het is een van tweeën. God spreekt. Hoe komt het dat je nog nooit zo gereageerd hebt? Zie. zie, hier ben ik, Heere. En nu je daar vanmorgen zo mee wordt geconfronteerd, dat het dus aan jou ligt, zou je dan juist niet nog meer de persoon en het werk van de Heilige Geest nodig hebben? Die dat antwoord in je hart wil scheppen. Doordat je leven omgebogen en afgestemd wordt op het woord. Dat het ook in jouw hart gaat leven. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Deze eenvoudige Ananias, hij komt hier een moment naar voren en hij treedt zich weer terug en we horen niets meer van hem. Het is een man die in alle eenvoud de Heere vreest gemeet. Waarom God hem uitkiest? Wel omdat deze eenvoudige christen nu de hele gemeente van Damascus vertegenwoordigt bij Saulus. Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, ook voor de kinderen hier in de kerk. De Heere stuurt niet de dominee van Damascus naar Paulus. De Heere stuurt niet de beste ouderling van Damascus naar Paulus. De Heere stuurt nu een eenvoudige, godvrezende man naar Paulus. Om aan Paulus te laten zien, dit soort mens wil jij vermoorden. Een gewone man. Met een gewoon gezin. Een lieve vader. Of misschien wel een hartelijke opa. Onopvallend in de straten van Damascus. Wij zouden zeggen, die man doet nog geen vlieg kwaad. En met het binnenkomen van zo'n man bij Paulus zet de Heer als het ware een puntje op de i. Kijk, die wil jij nou vermoorden. Dit is nou een van mijn discipelen. Een man die de Heere lief heeft en die zijn naaste lief heeft. Trek toch even een lijn, gemeente, naar u en naar mezelf. Als de Heer in je leven gaat werken, je wordt ontdekt aan jezelf. En krijg je ook oog voor het onverklaarbare van de zonde. Daarmee bedoel ik dit te zeggen. Dat in het licht van Gods goedheid, barmhartigheid en genade, de zonde niet kan en mag bestaan. Omdat God goed is. En je tegen hem gezondigd hebt. Ananias. Ananias weet precies te vertellen wie Paulus is. Maar hij weet één ding nog niet. Hoe de Heere is gaan werken in het leven van deze jonge man. En dat is de laatste lijn die ik vanmorgen trek en de rest komt volgende week. Er ligt een les in voor ons gemeente en in het bijzonder ook voor de ambtsdragers in het midden van onze gemeente. Ananias heeft gehoord van deze man. En met wat hij hoort, wil hij Saulus gaan benaderen. Hij is dus de onbevangenheid kwijtgeraakt. Die als het goed is, wel het sieraad is van een christen. Een christen herkennen we toch daaraan, gemeente, dat hij zonder vooroordeel staat in het leven. En zo zijn naaste benadert. Is dat ook niet de pijnlijke teleurstelling die mensen buiten de kerk kunnen opdoen met kerkmens? Als erachter komen dat ook in de kerk zoveel mensen zijn die roddelen, lasteren, vooroordeel hebben, vanuit de hoogte neerkijken op mensen buiten de kerk, voordoen alsof ze beter zijn dan hun. Al zou Ananias gelijk hebben. Hij is op dit moment wel van zijn plek als ze hem leggen naar zijn meester. Hoe benaderde de Heer Jezus mensen in zijn omgeving? Ik wil maar één voorbeeld naar voren halen, gemeente. En dan denk ik aan die nacht in de hof van Gethsemane. Toen hij oog in oog stond met zijn moordenaars. Stap naar voren deed. En tegen hen zei, als u mij zoekt, laat die anderen dan maar gaan. Tegen Judas zei, vriend, verraad je de zoon des mensen met een kus, zweeg onder de martelingen die hij moest gaan. en zo de gestalte van het lam aannam. Natuurlijk heeft Ananias, als we kijken als mensen naar deze geschiedenis, het gelijk aan zijn kant. Dat zou je maar gebeuren. Dat de Heere tegen je moet zeggen, je moet eventjes naar de, om de hoek gaan, naar de rechterstraat. Want daar zit een man, je kent hem wel. Hij is de potentiële moordenaar van de gemeente van Damascus. Zoek hem op. Nou gemeente, ik denk als ik dat bericht zou krijgen, dat ik ook 3 keer zou protesteren en tegen de Heere zou zeggen, vergist u zich niet. Hoe dicht ligt dat bij ons hart? Om vanuit een vooroordeel mensen te benaderen. En wat moeten we ook voorzichtig zijn met ons oordeel uit te spreken. Achter de schermen was de Heer al lang aan het werk in het leven van deze Saulus van Tars. En dat werk vond plaats in het verborgene. En op Gods tijd kwam het uit naar buiten. Het is een heerlijke verrassing, gemeente, als je als ouderling ergens op bezoek gaat. En je komt ontnuchterd thuis. Ja, zeker als je als ambtsdrager al een aantal jaren dient in de gemeente, dan denk je je wijk te kennen. Dan denk je van tevoren, nou ik ga naar dat adres. Hoe was het daar vorig jaar? Nou, toen verliep het gesprek zo, het jaar daarvoor, het was eigenlijk niet anders, het jaar daarvoor was ook niet anders. En dan ga je met de beelden van toen op bezoek bij die mensen nu. Dan is het misschien ook geen wonder dat zo'n huisbezoek mislukt. Wat zou er in dat jaar of in dat anderhalve jaar misschien ook geen wonder gebeurd zijn? God de Heilige Geest daar in stilte aan het werk is. En hoe was u zelf toen de Heer in uw leven begon te werken? Stond u toen ook meteen op de markt het te vertellen aan iedereen? Toen was je toch ook zo vaak afwezig en troffen de mensen je aan in een stil vertrek op de knieën voor God? Was je bang dat iemand er wat van zou gaan denken, er wat van zou gaan maken, omdat je voor jezelf nog 1 groot vraagteken was? Moest je er niet aan denken dat iemand je zou gaan houden voor een bekeerd iemand? Want dat was juist je nood. Hoe word ik met God verzoend? Wat is nou eigenlijk bekering? Hoe leer ik de Heere Jezus Christus in mijn leven kennen? Laten we God bidden, als ambtsdragers, als meester, als juffrouw, als vader, als moeder, als vriend, als vriendin, om onbevangenheid. Dan lopen we inderdaad het gevaar dat we beschadigd raken. Dat je teleurgesteld met iemand uitkomt. Maar hoort dat niet bij de navolging van de Heer Jezus Christus, die zo vaak werd afgewezen? En toch de mensen onvoorwaardelijk en onbezoldigd bleef liefhebben. En hen zag als verloren schapen van het huis van Israël. Maar ik weet ook, gemeente, gelukkig ook door genade uit ervaring, wat het is als we onbevangen iemand tegemoet treden. En we verrast worden door het machtige werk van de Heilige Geest. En als je dan eens wat door gaat vragen, wat uit gaat luisteren. Dat je soms klanken hoort die al maanden, jaren teruggaan. Dat iemand dat altijd voor zichzelf heeft geprobeerd te houden. Totdat het niet anders meer kon. Maar dat van binnenuit de Heilige Geest het openbrak. En het geestelijk leven in 1 keer open bloeide. Die verrassing gunt de Heer aan Ananias. Een van de mensen in Damascus. En daarom komt hij binnen en zegt tegen deze moordenaar, Saul, broeder, amen.